It's cable time.
Oh, dat is wel leuk. Elk half uur.
Welkom bij deze eenmalige comeback van K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer hoe Noord-Korea profiteert van de oorlog in Oekraïne en waarom de spanning tussen de beide Korea's door die oorlog te snijden is. Ik ben Annette van Soest en tegenover mij zit aan zijn eigen keukentafel een, nou, door het dolle heen zijnde Remco Breuker.
Ja, nee, ik ben echt super blij dat wij hier tegenover elkaar aan deze keukentafel zitten. Echt, ja, nee, ik heb geen woorden voor. Ik ben door dolle heen, inderdaad.
Ja, alsof de tijd heeft stilgestaan.
Eigenlijk wel, hè? Ja, nee, het voelt weer precies zoals toen de laatste aflevering opnamen.
Ja. Ja, maar je hebt wel een nieuwe klok. Die hoorden we al even.
Ik heb een, nou ja, dit is de klok van de grootmoeder van mijn vrouw. Ja, die hier nu aan de muur hangt en ons op gezette tijden zal verblijden met een mooie gong.
Ik vind het ook ontzettend leuk om er weer te zijn. Remco, hond op de bank. Naast ons, lekker rustig. Producer Freek zou erbij zijn.
Ja.
Helaas niet hier, maar wel de gevulde koeken. De geest van Freek is hier.
Voelt
meteen vertrouwd. En we zijn er dus voorlopig voor één keer. Want helaas blijkt dat een podcast over Korea zich toch wat lastig laat sponsoren.
Ja, dat is onbegrijpelijk toch? Als je ziet waar er allemaal podcasts over worden gemaakt, dan zou deze toch ook wel levensrecht hebben.
Wij houden hoop.
Ja, we houden hoop. Dus trek je portemonnee en stuur het geld naar ons, maken wij een podcast, toch?
Zeker. En de reden dat we hier nu zitten, dat is omdat jij een boek hebt geschreven en dat komt heel binnenkort uit.
Ja, dat komt 27 februari uit bij Prometheus.
Je mag er iets meer over vertellen, want dit is het moment. Neem je moment. Pak
ik moest even heel snel even het manuscript erbij halen, want ik was gewoon de ondertitel vergeten, erger.
De Koreaanse golf.
De Koreaanse golf, de onstuitbare opmars van de NV Zuid-Korea. Dus het is eigenlijk een soort boek dat ik ook over Noord-Korea heb geschreven. De BV Noord-Korea was dat. Besloten vennootschap, zijn maar een paar mensen die daar aan deel kunnen nemen. Terwijl Zuid-Korea openstaat eigenlijk voor iedereen. Naamloze vennootschap. Het gaat over hoe Zuid-Korea van een van de armste landen ter wereld nu tot de 10e economie, 6e grootste leger ter wereld is geworden. Met ook een culturele invloed waar wij natuurlijk alles van weten. Die eigenlijk ongekend is voor een land dat nooit andere landen tot kolonie heeft gemaakt.
En jij probeert te verklaren hoe dat kan. Hoe dat land in zo'n korte tijd zo enorm is opgekomen.
Ja.
Boek ligt vanaf 27 februari in de winkel. En bij zo'n boek hoort natuurlijk een mooie avond in Nieuwspoort met Haags College.
Absoluut.
Op 20 februari is het zover. Dan geef jij dat college over Zuid-Korea. En die avond mag ik presenteren.
Een soort live K-pod.
Ja,
toch?
Zeker. Ja. En zodoende kregen we inderdaad om toch weer even bij elkaar te komen voor een aflevering van K-Pod. En trouwens, wil je erbij zijn bij die avond? Kijk dan in de show notes of op de website van Nieuwspoort. Wij kijken er in ieder geval al heel erg naar uit.
Ja, enorm.
En op die avond komt ongetwijfeld ook de groeiende populariteit van de Zuid-Koreaanse cultuur voorbij. Zoals de muziek. En zoals de trouwe luisteraars weten, beginnen we de podcast altijd met K-pop. Met BTS, begin en eind.
Ja.
Dus die zitten er sowieso al in. Heb je ook weer een nummer van BTS bij je?
Nou, dat is een beetje moeilijk. Want de band is even eigenlijk met een soort hiatus. Ze zijn een deel van hen zit in het leger en de rest gaat in het leger. En dan zit je echt een paar jaar in Zuid-Korea.
Dus ja, dat BTS, is wat anders dan dat dienstplicht waar Wopke Hoekstra
voor plaatst. Wopke Hoekstra zou het denk ik niet uithouden in het Zuid-Koreaanse leger. Dat is serieuze shit, zoals men zegt. Nee, maar ze zijn er dus niet. Over een paar jaar waarschijnlijk zijn ze weer terug. Dus ik heb even een greep in een andere doos moeten doen. Geen BTS, maar een andere band die ik eigenlijk hetzelfde succes als BTS zo niet meer gun. E-Nauti, of een Engelse uitspraak van Lee Nauti, genoemd naar een legendarische pansori-zanger. Een traditionele Koreaanse eenmansopera wordt dat wel genoemd. Dan denk je, oh nee, wat heeft hij nou weer tevoorschijn gehaald? Maar het is hele moderne muziek die zich laat inspireren door ouderen, door traditionele Koreaanse muziek. De band heeft 4 zangeressen en zangers. 2 bassisten en 1 drummer. En ze spelen met een heel ensemble, vaak samen met DJ's en van alles. En het is zo verschrikkelijke, lekkere, leuke muziek. Ik word er super vrolijk van.
Ik ook, want wij hadden dit niet van tevoren afgestemd. Nee. Jij zou mij dan vragen, heb jij ook nog wat muziek? En ik wilde dezezelfde band dus noemen. Ik heb ze laatst ontdekt door een Netflix-serie.
Waarin moet ik ook maar gaan kijken dan.
Ja, over het nachtleven in Azië. En ja. ik ging natuurlijk meteen naar Seoul als eerste. En daar worden ze ook gevolgd. Dus ik ben het helemaal eens met deze keuze. Laten we even luisteren.
Ja, het is een nummer. Je hoort het meteen aan de zang en zo. En ook het ritme, dat is echt. Heeft goed geluisterd naar traditionele Koreaans, naar Pansori. Maar doet er wel eens helemaal zijn eigen ding mee. Maar de tekst ook, of het onderwerp van het nummer, is ook heel klassiek. Het heet ook. Pomi Nerio Onda, de tijger komt van de berg af. En wat begin van de 20e eeuw liep je in, zeker s'avonds, buiten Koreaanse dorpjes, gereden kans om opgepeuzeld te worden door een tijger. Koreaanse tijgerjagers waren ook beroemd in Korea, die had je ook echt nodig. En daar gaat het over. En het is, ja, nou, als je stil kan blijven zitten, nou, dan begrijp ik je niet.
Nog even over BTS. De hoop is misschien van die ARMY, de BTS ARMY, dat ze toch weer bij elkaar zullen komen. Nou waren de Grammys. Ja. Ook daar was de hoop dat er in ieder geval misschien een eentje als afvaardiging zou komen. Ze zijn niet gekomen.
Niet dat ik weet. Nee, ze zijn niet gekomen. We hebben ook geen Grammys gewonnen. Ja, denk ik dan moet je ook maar geen nummer met Coldplay opnemen, hoor. Dat is hemelse gerechtigheid, karma. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ze bij elkaar komen. Ze zijn zulke sympathieke jongens.
En ze zijn altijd welkom.
En ze zijn altijd welkom. Ja, de gevulde koekenlijst staan klaar.
Ja. Goed, Remco. Serieuze zaken. Want zoals altijd, als het om Noord-Korea gaat, is het geen onderwerp om vrolijk van te worden. We gaan het namelijk hebben over de manier waarop Noord-Korea profiteert van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Want dat ze dat doen, dat staat vast, hè?
Ja, nee, dat staat zeker vast. Noord-Korea spint garen bij de Russische inval in Oekraïne. Op verschillende manieren eigenlijk.
Kim Jong-un staat achter Poetin in deze oorlog. Ja. Op welke manier steunt het regime de Russen? We hebben berichten gehoord over wapenleveranties. Wat is daarvan bekend?
Ja, dat die wapenleveranties die zijn door de Amerikaanse inlichtingendiensten wereldkundig gemaakt. Ontkend door zowel Rusland als Noord-Korea. Maar de satellietfoto's waarin je die wapens echt van handen ziet overgaan. Van trein tot trein tussen Noord-Korea en Rusland. Ja, die duiden toch wel echt op wapenhandel daar en wapenleveranties. Er lijkt waarschijnlijk voornamelijk munitie te worden geleverd, maar wellicht ook wapens. Voor de rest is het natuurlijk wel zo dat de gemiddelde Noord-Koreaanse wapens wat achterlopen op de Russische wapens. Maar qua munitie is dat blijkbaar geen probleem. Dus dat is één manier waarop Noord-Korea profiteert. Ze krijgt natuurlijk betaald voor deze leveranties. Een andere belangrijke manier waarop Noord-Korea profiteert is dat het eigenlijk met korting de zwaar gesanctioneerde olie en gasreserves van Rusland hun kant uit krijgt. En dat is natuurlijk iets wat Noord-Korea de afgelopen jaren heel erg dwars heeft gezeten. Omdat de sancties de olieleveranties en de gasleveranties aan Noord-Korea heel zwaar hebben beperkt.
Waar haalden ze toen dan die olie en gas vandaan?
Ja, ook uit Rusland.
Ja.
Maar in minder grote mate. En ook uit Midden-Oosten. En er waren allerlei hele ingewikkelde manieren voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus je kon niet echt direct betalen voor zo'n leverantie. Die leverantie kon ook niet direct naar Noord-Korea. Dus dan moest zo'n boot even stilstaan voor de kust van Noord-Korea.
Ja, ja.
En dan transponder uit en kleine bootjes heen en weer. Net zolang tot alle olie was gelost. Nou, dat hoeft dan niet meer. Want ja, zowel Noord-Korea als Rusland trekken zich niks van de VN-sancties aan. Dus dat kan eigenlijk in alle openheid.
Vaste luisteraar en vaste vragensteller Sikko de Knecht, die vraagt zich af hoeveel Noord-Korea profiteert van die wapenleveranties.
Ja, nou, een echte Sikko de Knecht vraag. Een goede vraag waar ik geen goed antwoord op heb. We weten niet hoeveel Noord-Korea profiteert, omdat we niet weten hoeveel er wordt geleverd. Dus ja, dat antwoord moet ik schuldig blijven. Veel, denk ik dan onwetenschappelijk en ongenuanceerd. Noord-Korea weet dat het zich hier toch echt wel weer ellende mee op de hals haalt. Dat het moeilijker maakt om de eigen sancties, de sancties die op het eigen land rusten, om die te laten verlichten of zelfs helemaal te laten verdwijnen. Ja, dan moet wel tegenover staan. Dus ik neem aan dat Rusland hier toch echt wel goed voor betaalt.
Op welke manier zijn de Noord-Koreanen nog meer betrokken?
Ja, er was eigenlijk voordat Oekraïne dat hele succesvolle tegenoffensief een paar maanden terug, of bijna een half jaar terug alweer, lanceerde, leek het erop dat Rusland eigenlijk de oorlog voor een groot deel gewonnen had en dat het de veroverde gebieden kon gaan consolideren en weer heropbouwen. Omdat ze alles aan puin hadden geschoten natuurlijk. En dat zou onder andere geschieden door maar liefst 50.000 Noord-Koreaanse bouwvakkers en ingenieurs die de kant uit zouden gaan.
Dwangarbeiders.
Dwangarbeiders, Stevens. Ja, zeker. Daar waar de staat goed voor zou worden betaald. En dat is eigenlijk een kunstje. Dat bespreek ik ook in mijn boek. Even een sluikreclame. Niemand heeft het in de gaten. Wat Zuid-Korea heeft gedaan in de jaren 60 en 70... door soldaten naar de Vietnamoorlog te sturen, waar ze goed voor hebben betaald. En ook arbeiders naar het buitenland. Dat doe je natuurlijk als economie die weinig anders heeft. Dus Noord-Korea heeft eigenlijk het Zuid-Koreaanse draaiboek hier over willen nemen. Maar de succesvolle... Het succesvolle terugvechtoffensief van Oekraïne heeft dit voorlopig onmogelijk gemaakt. Maar ik sluit niet uit dat het alsnog gaat gebeuren. Dat doen ze ook in Syrië, waar natuurlijk ook dezelfde Russen een grote vinger aan de pap hebben gehad in de burgeroorlog. Of in de oorlog van Assad tegen zijn eigen mensen. En dat levert ze daar ook goed geld op. En dat zou daar ook niet bij zijn gestopt, denk ik. Ik neem aan dat als Noord-Korea arbeiders naar Oekraïne zou sturen, of naar de veroverde gebieden, door Rusland veroverde gebieden in Oekraïne zou sturen, dat het een hele korte stap was eigenlijk naar het sturen van militairen om daar te vechten. Rusland, dat zie je nu ook met Poetin, die ook Aziatische minderheden naar Oekraïne stuurt, die daar in bovenproportionele mate sneuvelen, zodat er geen tussen aanhalingstekens Russen sneuvelen, als allemaal mensen uit eigen land. Als daar Noord-Koreanen zouden vechten, dan zou je als die daar zouden sneuvelen, zou dat ook geen problemen opleveren voor Poetin binnenlands. Zelfs wat Amerika met Zuid-Korea heeft gedaan in Vietnam destijds.
De Russen die staan steeds meer geïsoleerd op het wereldpodium. Wat doet dat met de economische en diplomatieke positie van Noord-Korea in relatie tot Rusland? Dat wil luisteraar Ruurt Halbertsma maar weten.
Ja, eigenlijk gek genoeg heel veel goeds. Noord-Korea is natuurlijk altijd, of heel lang al, een van de verschoppelingen van de internationale wereld. Daar hebben ze natuurlijk zelf ook wel een flink handje in gehad. Maar na COVID, en het was natuurlijk maar de vraag hoe, en daar hebben we ook nog wel uitzendingen aan gewijd, hoe gaat het nou met Noord-Korea? Nou, het ging niet goed. Maar ze hebben het overleefd. Het regime heeft het overleefd. En toen ze eenmaal weer voorzichtig buitenlandse betrekkingen aangingen, of en mensen weer naar het buitenland stuurden, et cetera, denk ik dat Noord-Korea heel duidelijk heeft gemerkt dat het in een veel vriendelijkere wereld terecht is gekomen dan daarvoor. Rusland, China, Wit-Rusland, Syrië, allemaal landen die internationaal onder druk staan. Ja, die komen allemaal tezamen. Dus voor Noord-Korea, het heeft weer een oude vriend eigenlijk hervonden. Zoals het vroeger de Sovjet-Unie had, heeft het nu Rusland. Dus voor Noord-Korea is het alleen maar goed geweest.
En nu alle ogen gericht zijn op Rusland en op de sancties tegen de Russen, wil Helene van Manen weten hoe het gaat met het naleven van de sancties tegen Noord-Korea.
Ja, en ik ben heel blij dat Helene wil weten. Want ik heb het idee dat in regeringen en internationale organisaties niemand dat wil weten. Slecht, denk ik dat je kan zeggen. Als je ziet dat Noord-Korea het afgelopen jaar meer raketten dan ooit de lucht in heeft gestuurd. Dat het zelfs een drone heeft weten te bouwen, verschillende drones die over Seoul hebben gevlogen. Dan is denk ik de enige conclusie dat het zo hard gaat met de wapenontwikkeling in Noord-Korea dat er zowel technologie als onderdelen het land binnen moeten komen. Dus het gaat met andere woorden slecht met het naleven van de sancties. Er wordt nog steeds gehandeld en wat Noord-Korea nodig heeft, het regime althans, komt binnen. Toen in oktober, eind oktober, begin november, Noord-Korea op één dag 30 of 31 raketten lanceerde, waaronder een lange afstandsraket, waar iedereen bang voor is, want die kunnen Amerika en Europa raken. Toen was ik toevallig in Seoul. En ik gaf op dat moment toevallig een lezing voor het ministerie van Hereniging, het enige zodanige ministerie in de wereld volgens mij, in Zuid-Korea, waar het precies over dit onderwerp ging, het naleven van de sancties. Hoe goed gaat dat? Mijn conclusie was, gaat slecht. En als we er niks aan doen, dan zul je zien dat Noord-Korea's wapenprogramma's nog sneller zullen gaan draaien. En terwijl ik die al voorbereide lezing gaf, schoot Noord-Korea 30 raketten af. En ze hoefde eigenlijk mijn argumenten niet meer te noemen. Want zij deden
ze gingen
dat
door
voor
de lucht,
mij.
Die argumenten.
Ja. Breaking news, North Korea fired more than 20 missiles overnight.
Analysts are telling us this is a significant escalation in the Korean Peninsula. They say that maybe this is North Korea laying the groundwork for a nuclear test. They haven't had one of those since 2017.
En hoe reageerden ze daar bij het ministerie van Hereniging?
Ja, nee, ja, ze konden daar weinig anders zeggen dan... ja, volgens mij heb jij gelijk. En wat doen we nu? Ja, en dat is de vraag. Wat doen we nu? Daar heb ik wel antwoorden op. Maar dan hebben we nog wel een paar seizoenen K-pod nodig. Dus eventuele sponsors, als jullie luisteren... dit is het moment om je te melden.
Ja, nog even over die raketten. Want je zei al, daar zat ook een lange afstandsraket bij. Wat zijn het voor raketten?
Ja, het zijn verschillende raketten. Dus zijn zowel korte afstandsraketten, ballistische raketten... als de intercontinentale raketten. En dat is wel een punt. Het lijkt erop dat die intercontinentale raket... die Noord-Korea nu heeft ontwikkeld... niet meer getankt hoeft te worden, maar dat die vaste vloeistof heeft. Dan maakt dat nou uit? Ja, want als je een intercontinentale raket wil afvuren... en dan moet je hem tanken, dat kost 1 of 2 uur. Want als je de benzine of de brandstof in de... raket laat zitten, dan corrodeert dat en dan gaat het ding kapot of ontploft het.
Dus je moet hem gewoon echt tanken vlak voordat
je hem
afschiet.
Rechtop zetten en tanken. Nou, ja. Dat zie je als Amerika of als Japan of als Zuid-Korea door satellieten.
En daar kan je dan dus op anticiperen. En als dat niet meer hoeft...
Als het niet meer hoeft, dan leg je zo'n... Ja, ik weet natuurlijk eigenlijk helemaal niks van raketten. Dan leg je zo'n pakje vaste vloeistof in de brandstoftank... En dat ligt daar dan al. Dus op het moment dat die raket naar buiten wordt gebracht... en omhoog wordt gericht, ja, dan kan die meteen worden afgevuurd.
Ja, dus het verrassingseffect is veel groter.
Absoluut, ja.
Dit alles heeft natuurlijk zijn weerslag op Zuid-Korea... dat nu zinspeelt op eigen kernwapens. Dat is daar natuurlijk een reactie op.
Ja, dat is hier zeker een reactie op. Het is een debat dat al eigenlijk vanaf de jaren 70 speelt. Maar wat nog nooit zoveel belangstelling heeft gehad als nu, denk ik... de president wil het graag. Saiyan detail is dat zijn minister van Hereniging het niet graag wil. Maar die is bang dat hij zijn baan kwijtraakt, denk ik. Dan kan hij niet meer praten met Noord-Korea. Als Zuid-Korea ook kernwapens heeft.
Ja, dan zijn de gesprekken wel over.
Ja, dan is het gewoon mutual sort assured destruction.
Er wordt nu ook niet gesproken.
Nee, en als er wordt gesproken gaat het ook nergens over. Dus ja.
Maar goed.
Niet geschoten is altijd mis, denk ik. Bouw die dingen maar. Maar dat denken de 77% van de Zuid-Koreanen denkt dat ook. En dat verbaast me wel. Dat zo'n groot percentage is van Zuid-Korea dat ook denkt... misschien is dit het enige wat ons kan helpen. Ook omdat op het moment dat Amerikaanse steun zou wegvallen... dan staat Noord-Korea daar in zijn eentje.
Dus jij zou het een goed plan vinden?
Nou ja, ik vind het een slecht plan. Maar in het kader van alle andere plannen, dat die nog slechter zijn... denk ik, moeten we maar met dit slechte plan gaan. Ik ben helemaal niet voor nog meer kernwapens in de wereld. Maar een land de mogelijkheid te geven om zich achter de eigen kernwapens te verschuilen... en een ander land te veroveren of lastig te vallen. Kijk naar Rusland. Dat heeft Noord-Korea wel geleerd van Oekraïne, de Russische inval daar... Als je kernwapens hebt, kan niemand je wat maken, al val je je buurland binnen. Ja, dat is denk ik een les die snel uit het Noord-Koreaanse hoofd moet worden gepraat.
Zie je het gebeuren dat de Zuid-Koreanen zelf kernwapens gaan maken en gaan stationeren? Want andere landen zullen dat niet graag zien. Nee. En ze hebben een handtekening gezet onder het non-proliferatieverdrag.
Ja, dat is wel een punt. Die handtekening die gum je niet zomaar uit. Dus dan zouden ze zich uit het verdrag moeten terugtrekken. Dat kan. Daar zitten allerlei consequenties aan vast. Dan moet je waarschijnlijk ook uit andere organisaties opstappen. Het zal niet meer zo makkelijk zijn om met jou te handelen. Als het gaat om sommige producten, en dat is voor Zuid-Korea natuurlijk een zeer technologisch geavanceerd land is, wel echt wel een punt. Aan de andere kant, ik denk wel dat de goede kans is dat het gaat gebeuren. Want iedereen ziet dat Amerika minder sterk wordt. Dat er twijfel is, zelfs onder deze president, of het leger wel moet blijven in Zuid-Korea en Japan. Als je een ander soort president krijgt, als Trump of iemand... Dan is de kans best wel aanwezig dat ze zich zullen terugtrekken van het wereldtoneel. En dan staat Zuid-Korea er alleen voor, want de relaties met Japan zijn ook niet zo dat ze daarop kunnen bouwen. Ja, en waar ga je dan naartoe? Dan wil je eigenlijk wel jezelf kunnen verdedigen. Ja.
De Amerikaanse minister van Defensie was onlangs op bezoek bij zijn Zuid-Koreaanse collega om meer militair materieel te beloven, ook meer militaire oefeningen daar te gaan doen. Hoe moeten we dat dan zien in het licht van deze ontwikkelingen? En die wens, of misschien is het geen hele harde wens... maar de beweging richting eigen kernwapens?
Ja, nou, ik weet niet. Ik vraag me af hoe hard die wens is, hoor. Want als de president dit meerdere malen zegt... daar zit wel wat kracht achter. Het is geen gelopen race. Maar ik denk dat ze in Amerika hetzelfde denken van... oh jee, als Zuid-Korea kernwapens gaat ontwikkelen... dan is er eigenlijk geen reden meer voor ons leger om daar te blijven. Er zou trouwens één Noord-Koreaanse klacht ook wel oplossen, hoor. Dat is geen Amerikaanse aanwezigheid meer, maar goed... Of ze nou blij worden van die kernbommen, kan je natuurlijk ook afvragen. Dus nee, die was daar zeker om ervoor te zorgen... dat de Amerikaanse alliantie in Oost-Azië niet meteen niet in duigen valt. Doordat Zuid-Korea een kernmogendheid zou worden. Zij heeft ze inderdaad beloofd om meer materieel in te zetten. Meer militaire oefeningen. Dus meer aanwezigheid op allerlei manieren van het Amerikaanse leger in Zuid-Korea.
Wat zou het betekenen voor de veiligheidssituatie in de regio... als Zuid-Korea wel eigen kernwapens zou hebben?
Ja, daar kan ik verschillende antwoorden op geven. En ik weet niet wat het goede antwoord is, als ik eerlijk ben. Aan de ene kant denk ik, het is een directe verhoogde de veiligheid van Zuid-Korea... omdat Noord-Korea wel zal uitkijken om Zuid-Korea aan te vallen. Aan de andere kant, meer kernwapens is nooit een goed idee in de regio. Waartoe zal leiden, denk ik, is dat Japan nog meer zal gaan militariseren dan het nu al doet... Japan herbewapent ook, wat het volgens de grondwet niet mag... of maar beperkt mag, doet het wel. Ik begrijp ook wel dat het dat doet, omdat Amerika zich terugtrekt. China natuurlijk agressiever en agressiever wordt, zeker ten opzichte van Japan. Dus ik denk dat het de wapenwetloop die daar nu aan de gang is, zou intensiveren. Dat is niet meteen een garantie voor een veiliger Oost-Azië.
Nee, we kunnen dus zeggen dat door de oorlog in Oekraïne... de spanning in de regio enorm is toegenomen.
Ja. Ja, absoluut. Die is echt enorm toegenomen. In eerste instantie natuurlijk door de Noord-Koreaanse bemoeienissen met Rusland. De leveranties van wapens, munitie en wellicht later van bouwvakkers. En wie weet van militairen ooit nog. Maar er wordt ook aan Zuid-Korea getrokken. Want net voordat de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, in Seoul was. Was de NAVO-baas Jens Stoltenberg daar ook. Die heeft net nog voor zijn Amerikaanse bijna collega met de Zuid-Koreaanse president onder andere gesproken.
En hij was daar om te vragen of Zuid-Korea meer kon doen om Oekraïne te steunen.
Ja, Zuid-Korea, moet ik heel eerlijk zeggen, was een beetje weifelend in het veroordelen van Rusland... toen Rusland Oekraïne was binnengevallen in het begin. Nog andere president. Ook omdat de relaties met Rusland in principe goed zijn en dat Rusland... toch ook wel een belangrijke speler is in het krachtenveld met Noord-Korea. Dus Zuid-Korea heeft zich een beetje weifelend opgesteld toen. Dat is op zich wel bijgetrokken later. Zuid-Korea veroordeelt Rusland nu. En het levert veel wapens aan Polen. En dat is ook iets wat we ons niet altijd realiseren. Maar wat ik wel in mijn boek beschreven heb... de Zuid-Koreaanse defensieindustrie echt best groot is en geavanceerd... Dus veel wapens aan Polen geleverd. Nou, Polen levert die wapens natuurlijk voor een deel weer door aan Oekraïne. Of het levert oude wapens door aan Oekraïne in ieder geval. Door Polen te steunen, steun je Oekraïne. Maar het verzoek ligt er nu om direct aan Oekraïne te leveren. Wapens en munitie. Nou, dat is een punt wat nog niet zo makkelijk is. Omdat de Zuid-Koreaanse wet verbiedt om wapens en munitie te leveren aan landen in een oorlogssituatie. Er zullen vast uitzonderingen op zijn. Of misschien is er een amendement nodig. Nou, daar wordt nu wel aan gewerkt. Die vraag van de NAVO-baas veeg je niet zomaar van tafel. En er kan ook nog eens een keer veel geld mee worden verdiend. Dus ik vermoed dat dat wel zal komen. En dat betekent natuurlijk wel dat ook Noord- en Zuid-Korea... natuurlijk de spanningen tussen de beide landen... ook nog eens een keer in deze dimensie gaan verergeren.
Ook daar staan ze dus tegenover elkaar.
Ook daar staan ze eigenlijk by proxy op het slagveld tegenover elkaar.
Wederom geen hoopvolle berichten uit de regio daar. Zometeen duiken we weer de keuken van Breuker in. Maar eerst nog even over je nieuwe boek, Remco, De Koreaanse Golf. Je had al een boek geschreven, vertel je al, over Noord-Korea. Waarom juist nu een boek over Zuid-Korea?
Als ik heel eerlijk ben, dit is het boek dat ik al had willen schrijven voor het boek over Noord-Korea. Maar het boek over Noord-Korea vond ik urgenter vanwege alle mensenrechtelijke problematiek die er speelt. Dus dat heb ik voorrang gegeven. Maar het boek over Zuid-Korea was gewoon leuk om te schrijven.
Had je dus al? Hoeveel jaar in je hoofd?
Ja, toch echt al 10 jaar zeker hoor dat ik dit wilde schrijven. Het is er nooit van gekomen. Nu dan eindelijk wel.
Voelt het als een opluchting dat het er is?
Ja, laten we eerst maar eens kijken wat de reactie is. ik weet het niet. Het punt is...
Kijk, je vond het ook moeilijk om te schrijven namelijk.
Ja, ik
heb er al even in mogen bladeren.
Ja.
Het was best een struggle.
Absoluut. Ik vond het veel lastiger dan over Noord-Korea schrijven. Daar weet je, dat is urgenter wat ik zei. Mensenrechtelijke problemen, andere problemen. Het is een dictatuur waar heel veel mis is. Het is wat makkelijker om daar stelling te nemen. Zuid-Korea is een democratie, net als Nederland. Ik heb er lang gewoond. Veel vrienden. Het land en de samenleving betekenen ook veel voor mij. En toch, ik ben ook wetenschapper. Dus ik moet ook gewoon mijn kritische blik altijd... die mag je nooit uitschakelen. Het is makkelijk om dat wel te doen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb waarschijnlijk ook wat overgecompenseerd. Dus ik denk dat als het boek uitkomt... dat ik even een weekje onder deze keukentafel ga bivakeren zonder e-mail. Dus ik maak me wel, ik vraag me wel af hoor, of ik in hoeverre mijn dank wordt afgenomen. Zuid-Korea is denk ik echt een succesverhaal. Maar er zitten Zuid-Koreaanse geschiedenis... heeft als elke andere geschiedenis zwarte bladzijden.
Ja, en die beschrijf jij. Die beschrijf je in het boek. We gaan nu niet te veel loslaten. Want als mensen het willen lezen, moeten ze gewoon naar de boekhandel. Zeker. En als ze jou in actie willen zien en jouw verhaal willen horen, dan moeten ze gewoon naar Nieuwspoort komen, naar die avond 20 februari van het Haags College. De Koreaanse Golf. Ik presenteer die avond dus. Heb daar heel veel zin in en we zouden het hartstikke leuk vinden. Als je erbij bent, kijk in de show notes of op de website van Perscentrum Nieuwspoort voor kaartjes. En van schrijven krijg je honger? Je hebt je kookschort al aan, zie ik.
K-pot kookschort zelfs. Echt
ja, waar, ja, hoogste tijd dus voor Koreaans kokorellen. Wat gaan we dit keer maken?
Nou, het is natuurlijk al een tijdje geleden sinds de vorige aflevering van De Keuken van Breuker. Dus ik ging er even van uit dat de meeste koks wat roestig zijn als het gaat om Koreaanse gerechten maken. Dus
we maken het niet
heel
moeilijk. Ja.
Nee, het is echt heel makkelijk. Het is wel heel lekker. Ik weet nog de eerste keer dat ik dit gemaakt zag worden, ik echt dacht, wat gebeurt hier? Toen nam ik een hapje en dacht ik van, oeh, dat is eigenlijk wel heel goed.
Is het een volwaardige maaltijd die we gaan eten?
Het was het voor mij wel ooit, maar dat schaam ik me wel een beetje voor. Dus ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Er staat ook wel veel in wat waarschijnlijk niet in de schijf van 5 staat. Dat even als waarschuwing. Nee, wat je doet, je hebt een pakje instant noedels nodig.
Maakt het nog uit welke?
Ramyun is wel het lekkerst, denk ik. Ja, geen udon of zo, maar instant noedel, ramyun, gewoon die het meeste ziet. Dat maak je open. En alles wat er aan zakjes en olie bij zit, dat heb je niet nodig. Dus bewaar dat voor een andere keer. Dan verkruimel je de noedels in een pan, in een koekenpan, waar je wat boter of wat olie in kan doen. Vuur ook aanzetten tevens. En daar doe je wat suiker overheen en dan bak je het krokant. Dat is het.
That's it.
That's it. En dan krijg je een hele lekkere krokante snack. Het brandt wel snel aan, dus kijk uit. Je wil ook geen karamel aan de onderkant van je pan hebben. Maar je krijgt een soort zoete snack.
Hoe heet het?
Ik heb geen idee. Dit heeft geen naam volgens mij.
Maar dit was in jouw studententijd, overleefde je hierop?
Ik had een Koreaanse huisgenoot. We deelden een kamer. Nee, we hadden allebei een klein kamertje in een huis met de badkamer wc buiten waren. In de winter heerlijk, koud. En ik kwam een keer thuis en ik was moe en ik moest nog heel veel doen. En hij bedacht om me op te vrolijken. Oké, want we hadden ook niks meer in huis en we waren te lui om naar buiten te gaan. Ik maak wel wat lekkers. En hij maakte dit. En ik moet zeggen, nee, de dag was meteen goed. Het was echt heerlijk.
Ja. Eet je het nog steeds?
Ik heb het voor deze gelegenheid weer eens gemaakt. Het is heel lekker. Het is ook absoluut niet gezond voor je. Dus eet het niet elke dag. Maar het is wel heel lekker.
Goed. Voor iedereen een toegankelijk recept. Dit was hem alweer. De K-pop muziek aan het begin en het eind is van, jawel, BTS. Kameraad Freek Ewals deed de productie. Dit was K-pop. De bonusaflevering. Wellicht tot een volgende.
Tadamju, Nieuwspoort eso, manapesu, sosumin hamnida. Ketepopsita.
Ik verstond Nieuwspoort.
Ja, inderdaad. Ik zei, ik hoop jullie te zien in Nieuwspoort over 2 weken tijd.
Nou, sluikreclame is het al lang niet meer, hè?
Wel expliciet, hè?
Hoi.